Goedemorgen. Klein kuddeke, hè? Ik zou vanmorgen met jullie willen nadenken over, ja, niet over een bepaald stukje uit de Bijbel, maar meer een thema. Dat is een keer iets anders. Meestal spreek ik toch vanuit een bepaald gedeelte van de Bijbel. Maar nu dacht ik, wil ik met jullie delen iets over ons denken. Het gaat vooral over herinneren en over vergeten. En wat de Bijbel daarvan zegt. En ik denk dat we daar iets van kunnen leren. We gaan eerst nadenken over dingen die de Heere God bijvoorbeeld niet vergeten heeft. Of van mensen aan wie God heeft gedacht. Of waaraan God niet meer denkt. Dan over de mens. Wat mogen wij vergeten? Wat mogen we niet vergeten? Heeft God ons hulp gegeven om ons te herinneren, om niet te vergeten? En ook het laatste, enkele dingen waaraan wij niet meer mogen denken. Want jullie weten allemaal dat ons denken ontzettend fundamenteel is. Je hart en je denken, dat ligt heel dicht bij elkaar. En Spreuken zegt, bewaar je hart boven alles wat te bewaren is, want van daaruit zijn de oorsprongen van het leven. Dus dat is belangrijk. Allereerst, dingen die God niet vergeten heeft. Daar staat in Exodus 2, vers 24, staat dat hij zijn verbond met Abraham, Isaac en Jacob niet vergeten heeft. God hoorde hun klacht, staat daar, ze dacht aan het verbond. God is een God van het verbond. God heeft een relatie met zijn volk Israël en wil het ook met de mens überhaupt. Zo zag God de Israëlieten aan, zo staat het. Het volk Israël had moeilijkheden en God kijkt, God ziet. Maar dat is een ander zien, ander kijken dan wij dat meestal doen. God handelt dan ook. Dat betekent ook, God ziet en hij doet er iets aan. Omdat hij een verbond sloot met zijn volk. In Psalm 9 staat, het geroep van de ellendigen vergeet hij niet. Het geroep van jou en mij ook niet, maar ook niet van de ongelovigen, de ellende die er is in zoveel landen van de wereld. God is niet de God die zich heeft teruggetrokken, maar zich nog steeds ontfermt en roept en trekt. Er staat op Psalm 98 dat hij ook denkt aan zijn goedheid en aan zijn trouw. God is goed, God is trouw. Hij belooft dat hij denkt eraan. Hij vergeet dat niet. Op Psalm 105 staat, hij denkt aan zijn heilig woord. God heeft gesproken tot Abraham, tot andere profeten en God denkt eraan. Hij weet wat hij daar gesproken heeft. Dat woord, dat blijft. Hij denkt eraan. Maar, dat is allemaal positief. Maar omdat God God is en ons geschapen heeft met een doel, met een verantwoordelijkheid. We zijn heel hoogstaand geschapen. Wij komen niet uit de dierenwereld, maar we zijn naar zijn beeld geschapen. En de bedoeling is dat het beeld hersteld wordt en wij meer en meer gaan lijken op de Zoon, op Jezus Christus. En daarom is God ook, ja, staat in Hosea 8, vers 13, hij denkt ook aan de verkeerdheid van een hart. En straft hun zonden. Hij denkt eraan, ook aan jou en mij, wat wij doen, ook de niet correcte dingen, de zonden. Hij denkt eraan, met andere woorden, ga daar heel bewust mee om. Blijf daar niet mee zitten. En we weten dat de Zoon is gekomen om daarvoor te sterven. Met andere woorden, wij mogen dat geven, belijden. Dan neemt God dat weg, maar hij denkt eraan. Hij ziet dat. In Hosea staat het heel duidelijk. Dan in het Nieuwe Testament staat bijvoorbeeld dat in Lucas 12 dat hij niet één mus vergeet. Niet één mus wat door God vergeten. Hij ziet dat. Een van mijn kinderen is verbonden aan Natuurpunt. Dus elk gesprek gaat natuurlijk, of de meeste gesprekken gaan daarover. En dan zie je ook dat daar één worsteling is om de dierenwereld nog te beschermen. De natuur, dat is in het Vlaamse landje wel nodig. U weet het misschien, er wordt er ook aan de bevolking gevraagd om de vogels te tellen in de tuin. Mijn vrouw en ik dachten, nou wel, dat moeten wij ook doen. Alleen, wij kennen die vogels zo slecht. Wij herkennen ze ook zo slecht. En dan is het wel eens moeilijk om de verschillende soorten van elkaar te onderscheiden. En dan heeft tellen ook niet zoveel zin, dachten wij. Maar goed, de mus wordt niet vergeten, de spreeuw en de meer. Het gaat niet om de dier, het gaat erom dat het kleine, wat voor ons zo onbelangrijk lijkt, wordt door God niet vergeten. Hij ziet dat. En dan, en dat wil ik even voorlezen, dat is bemoedigend, denk ik, voor ons. In Hebreeën staat dat hij bepaalde dingen die wij doen niet vergeet. Ook Hebreeën 6, vers 10, daar staat: want God is niet onrechtvaardig dat hij uw werk zou vergeten en de liefdevolle inspanning die u zijn naam bewezen hebt, doordat u de heiligen gediend hebt en nog dient. Dit zegt de schrijver van de Hebreeënbrief. Hij vergeet dat werk niet en de liefdevolle inspanning niet die wij doen voor de broeders, de heiligen. Je merkt, de broederliefde vindt God zo belangrijk, zo fijn, zo mooi. En hij wil ons juist daarbij helpen. De liefde, het werk en de liefdevolle inspanning. We weten allemaal, denk ik toch, dat liefhebben, als je het echt doet, dat dat inspanning met zich meebrengt. Inspanning kost, doordat je de heiligen gediend hebt en nog dient. Het is zo mooi om elkaar te mogen dienen en tegelijkertijd zo moeilijk. Ja, daarover is veel te zeggen. Broeders en zusters, ik ben er steeds meer van overtuigd dat voor ons deze woorden meer en meer theorie worden en dat zou niet mogen. Waarom? Omdat we het zo georganiseerd hebben en zo gestructureerd zijn door ons, ja, vooral in het Westen, dat we elkaar zo weinig zien en ook zo weinig kennen en vaak ook helemaal niet meer gewild of niet meer willen dat het verandert. En dat is niet goed. Je merkt in het Nieuw Testament de wij-cultuur die tegen de ik-cultuur ingaat die ontstaan is door de jaren heen. En vooral door de rijkdom en de welvaart en het genieten, et cetera. Hier zien we het weer. Het werk en de liefdevolle inspanning die je doet voor de broeder en de zuster. Laten we dit woord toch alsjeblieft tot ons doordringen. Wat kan er veranderen dat dit werkelijkheid wordt? Meer en meer. In ieder geval, dit zijn dingen die God niet vergeten heeft. Zijn er ook mensen aan wie God heeft gedacht? Ja, natuurlijk. Genesis 8, toen dacht God aan Noach. We kennen de zondvloed. Het vreselijke dat God zijn eigen schepping moet straffen en het ook doet. En dan is daar Noach in die boot, in die ark, in die kist. Toen dacht God aan Noach. Om te beschermen, om te leiden, om verder te brengen met zijn kinderen, met zijn gezin. In Genesis 19 staat, toen God de steden verwoestte, dacht God aan Abraham. Sodom en Gomorra waren verwoest. God dacht aan Abraham en daarom redde hij Lot. God denkt, God ziet, God denkt aan zijn belofte, God denkt aan de afspraken, aan de beloftes, aan zijn kinderen. Je merkt ook Genesis 30, toen dacht God aan Rachel. En in Samuel 1 ook, toen dacht God aan Hanna, Rachel en Hanna, die geen kinderen konden krijgen. En dan opeens wel kinderen konden krijgen. God dacht aan hen. Misschien dat we dat vergeten zijn, dat geboorte uiteindelijk in Gods hand ligt en niet in de onze, niet in de mensenhanden. Toen wij hier in Vlaanderen kwamen wonen, vonden wij de uitdrukking van wij maken kinderen erg vreemd. Natuurlijk, mensen bedoelen dat niet zo bewust, maar het klinkt ook vreemd, net of wij het maken. Natuurlijk, aan de buitenkant. Maar we weten het, uiteindelijk is het God die dat doet. En die toch graag wil dat kinderen geboren worden. Toen dacht God aan Rachel, toen dacht God aan Hanna. Er zijn ook dingen waaraan God niet meer denkt. In Jesaja 43 staat, ik denk niet meer aan je zonden. Als je vergeving vraagt, dan denkt God er niet meer aan. Hij wil het vergeten. Jeremia. Dat is een mooi stukje uit Jeremia. U kent het wel, het beroemde stukje Jeremia 31. Waaraan God ook zegt, waar God ook zegt, ja, in de toekomst dan wordt het anders met jullie. Zie, er komen dagen, spreekt de Heer, dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten. Niet zoals het verbond dat ik met hun vaderen gesloten heb op de dag dat ik hun hand vastgreep om hen uit het land Egypte te leiden. Mijn verbond dat zij verbroken hebben, hoewel ik hen getrouwd had, spreekt de Heer. Voorzeker, dit is het verbond dat ik na die dagen, dus in de toekomst, met het huis van Israël sluiten zal, spreekt de Heer. Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen. Geven en ik zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. Dan zullen ze niet meer een ieder zijn naaste en een ieder zijn broeder onderwijzen door te zeggen, ken de Heer. Want ze zullen mij allen kennen. Vanaf een kleinste tot de grootste toe, spreekt de Heer. Want ik zal hun ongerechtigheid vergeven en aan hun zonde niet meer denken. Dit is in de toekomst. Dit is dan niet gerealiseerd. Dan zullen ze niet meer een ieder zijn naaste en ieder zijn broeder onderwijzen door te zeggen, ken de Heer. Dan zal heel dat volk Israël God kennen. Een nieuw verbond. We weten dat dit al ten dele vervuld is in de komst van de Messias. Dat nieuw verbond is in hem nu al in gelovigen wereldwijd aanwezig. Wat later gerealiseerd zal worden, zichtbaar met het volk van Israël. Nu al mogen kinderen van God dit verbond kennen. Dit nieuwe verbond in het bloed van de Messias. Maar het wordt nog meer en meer geconcretiseerd in de toekomst. Ik denk hier in Jeremia 31 is dat bedoeld voor Israël in de eerste plaats. Maar wij mogen, je weet dat, in de Messias ook Israël zijn en heten. Dat is waaraan God dan niet meer denkt. Hij denkt ook niet meer in Ezechiël 18 aan de overtredingen van de goddelozen. Maar als de goddeloze beleidt, dan vergeeft God, dan denkt hij er niet meer aan. Maar ook de rechtvaardige daden van de rechtvaardige kan God vergeten als de rechtvaardige ook de andere kant op gaat. Als de rechtvaardige zich afkeert van God. Dat is in Ezechiël 18 nogal zeer ernstig. Je merkt hoe God omgaat met de mens. Hij behandelt de mens zeer genadig, maar kan ook in onze ogen toch zeer streng zijn. Hij behandelt ons als hoogstaande schepselen die verantwoording kunnen afleggen. Zo zijn jij en ik, zo zijn we geschapen. Belangrijk. Het leven is geen spel. Het leven is leren te wandelen zoals God dat bedoeld heeft. Met hem, om hem te vrezen. Om zo te wandelen. Deze zinnen uit de Bijbel, dat denken van God aan ons, moeten ons wakker houden. Dus dit was God. God die niet vergeet de mensen waaraan hij denkt en waaraan God niet meer denkt. Nu de mens. Hoe gaat het met de mens? Met het denken. Het zich herinneren. Waaraan moet de mens denken? In ieder geval, Israël mocht bijvoorbeeld in Exodus 20 de Sabbat niet vergeten. Denk aan de Sabbat. Denk aan die dag. Die rustdag. Niet vergeten. De rustdag, de Sabbat, vervuld in de Messias. Het is nu de dag, is nu de tijd waarin we de gelegenheid krijgen de Messias te kennen en zijn rust te ervaren. De Sabbat is daar een voorafschaduwing van. Wij hoeven die dag niet meer te houden. Het gaat niet meer om een dag. Het gaat niet om leven met Jezus of zonder. Daar gaat het om. Maar je merkt al, in het oude verbond, denk aan die dag. Voor ons is het ook belangrijk dat wij die rust kennen. Dat je van binnen die rust kent, die zekerheid, die Sabbatsrust, die alleen Jezus Christus de mens kan geven. Dus, niet vergeten. Deuteronomium 4, wat mag Israël niet vergeten? Het verbond dat God met zijn volk sloot. Dat hebben we al eerder gezien. Dat verbond dat God niet vergeet, maar God wil ook dat het volk dat verbond, dat vriendschapsverdrag, die relatie nooit vergeet. Die afspraken nooit vergeet. Er staat ook, vergeet niet de hele weg die de Heer het volk in de woestijn geleid heeft. De manier waarop God je in de woestijn geleid heeft, vergeet dat niet. De manier waarop God jou in jouw leven geleid heeft tot nu toe, vergeet dat niet. Ja. Vergeet ook niet, staat er, hoe het volk de Heer in de woestijn vertoornd heeft. God is vaak boos geweest, lijkt het. God moest straffen, ook in de woestijntijd. Ook dat mogen ze niet vergeten. Je ziet weer die realiteit, die serieusiteit van neem het serieus, neem het echt. Vergeet het niet, zo is God geweest. Zo is hij nu. Vergeet ook niet, Psalm 105, de wonderen en tekenen van God. Vergeet ze niet, zegt de Heer. Ik heb ze niet voor niets gedaan. Een teken is bedoeld om daardoor God nog meer te dienen. Om hem nog meer te volgen. Ik denk ook als God nu een teken doet of een wonder in jouw leven of in je buurt. Iemand wordt genezen, ik zeg maar iets. Dan is dat bedoeld als een teken. Een teken om hem nog meer te eren. Om hem nog meer te volgen. Niet om bij het teken te blijven staan. Van kijk hoe mooi het is dat ik genezen ben. En je mag blij zijn erom. Het is fijn. Er zijn vaak ook anderen die niet genezen. Maar jij wel. Ik zeg maar iets als een voorbeeld. Dan heeft dat tot doel dat jij hem nog meer gaat dienen. En ook anderen die dat meemaken. Dat ook zij God nog meer gaan dienen en volgen. Dat is de bedoeling. Het is een teken. Het gaat niet om een teken, het gaat om God dienen. In ieder geval, dat mag Israël niet vergeten. Wat mogen alle gelovigen niet vergeten? Niet één van zijn weldaden. Je kent dat, Psalm 103. Vergeet niet één van zijn weldaden, van zijn goede dingen die hij gedaan heeft. Vergeet dat niet. Wees en blijf dankbaar. Hebreeën 12, daar staat ook weer iets bijzonders wat we niet mogen vergeten. Ik lees het even voor, Hebreeën 12 vers 3, wat wij gelovigen nooit mogen vergeten. Want let toch scherp op hem, die zo'n tegenspraak van een zondaars tegen zich heeft verdragen, opdat u niet verzwakt en bezwijkt in uw zielen. Let toch scherp op hem, vergeet dat niet, dat de zoon tegenspraak kreeg. Hij heeft het verdragen. En wij, als wij Jezus volgen, wij krijgen tegenspraak. Wij krijgen tegenstand. Als jij en ik, Als wij hier vandaag leven zonder die tegenspraak, zonder kritiek, dan is het waarschijnlijk zo omdat wij Jezus niet volgen. Misschien in theorie, maar niet in de praktijk. Misschien is dat ook een van de redenen, en ik spreek heel algemeen, dat wij het zo goed hebben. Ik weet niet of je Sadhu Sundar Singh kent, een Indisch christen, lange tijd geleden. Dat is interessant trouwens, als je een boekje krijgt van Sadhu Sundar Singh om dat te lezen, hoe die man wonderen beleefde in zijn eigen leven. Dat God hem, omdat hij zo alleen was en zo het moeilijk had in India en Nepal, om daar te evangeliseren als sadhu, als een bekeerde hindoeïst, dat is enorm. En hij wordt uitgenodigd om hier in Europa te komen spreken. En dan zegt hij later, wat hebben jullie daar gemakkelijk in Europa? Jullie doen dat dubbelop. Jullie genieten hier van het leven en jullie zeggen dat je later ook nog mag genieten in de hemel. Jullie hebben het twee keer. En hij wilde eigenlijk zeggen, Europeaan, klopt dat wel? Hier genieten en later ook nog een keer. De christen is dat. Die bekijkt het. Jezus zelf, die genoot niet zo van het leven toen hij hier was. En Paulus, als voorbeeld, die genoot ook niet zo. Er waren geen vakantiereizen. Integendeel. En je merkt dat. Radicaliteit, Jezus volgen, op Jezus lijken. Weerstand, tegenstand. Mensen ergeren zich. Ah. Daarom, het werd net al gezegd, zaterdag 7 april, dan hopen wij, als het Lokkers Instituut Nederland, komt ook naar België, willen we graag het gedachtegoed van het creationisme, dat God de schepper is, dat God geschapen heeft, gesproken heeft en in 6 dagen de aarde geschapen heeft, dat we op een jonge aarde leven. Als je dat vandaag proclameert hier in Vlaanderen, dan ben je belachelijk. Belachelijk. Dan doe je niet meer mee. Ben je onwetenschappelijk. Er wordt zelfs naar je geluisterd. Ze willen zelfs niet met je discussiëren. Alhoewel, ik denk dat het een van de puntjes waarin de waarheid van het evangelie, de waarheid, ook wetenschappelijk, recht ingaat tegen wat de wereld bedacht heeft en leeft als normen en waarden onder andere. Het gaat er tegenin. En ik denk dat wij als gelovigen meer en meer ons moeten terugtrekken uit deze cultuur. Ik ben daar steeds meer van overtuigd. En ik denk dat jonge ouders die hun kinderen willen opvoeden en hen naar scholen sturen en hen dicht bij Jezus willen houden, merken, wat daar op de scholen gebeurt, die sfeer, niet alleen de sfeer, maar ook wat daar onderwezen wordt, die mentaliteit, gaat recht tegen Jezus in. Dus er is wijsheid nodig om nu, of vooral nu, je kinderen en je kleinkinderen op te voeden. Let toch op scherp op hem, zegt de Hebreeënschrijver. Die heeft tegenspraak verdragen, opdat u niet verzwakt en bezwijkt. Het is goed, als je tegenstand ervaart in je leven, te blijven zien op Jezus. Die heeft het ook ervaren. En Jezus ging door tot het einde. Paulus heeft het ook ervaren, ook hij ging door. Het is geweldig, die man. Hoe meer ik het Nieuwe Testament lees en al die brieven en het probeer het leven van Paulus te omschrijven, te begrijpen, dan denk je, het is ongelooflijk wat die man heeft meegemaakt. En toch doorgaat. Ongelooflijk. Al wel, ik denk dat God zulke mannen, zulke vrouwen zoekt, die radicaal er vooruit komen. Ik hoor bij Jezus Christus. Niet alleen in theorie, maar in mijn praktijk, in mijn relaties, mijn huwelijk, mijn gezin, mijn broederschap, laat ik zien dat ik totaal anders ben. En dan kun je niet meer mee. Dat is een. Trouwens, het heeft nooit gekund. Ik denk als we daar echt in zijn, we beleven dat en we leven dat uit, dan is daar een enorme discrepantie, enorme verwijdering. We zijn in de wereld, maar niet van de wereld. Mogen we niet vergeten dat Jezus ook die tegenspraak heeft gekend, verdragen. Wat mogen we ook niet vergeten, in Hebreeën 13, een ander hoofdstuk, zegt hij, vergeet de gastvrijheid niet. De gastvrijheid. In het Grieks staat daar liefde tot de vreemdeling. Vergeet de liefde tot de vreemdeling niet. Nu, als er iets is wat je vandaag in praktijk kunt brengen, is de liefde tot de vreemdeling. De gastvrijheid. Natuurlijk, in de eerste plaats ook weer je geloofsgenoten, maar ook de echte vreemdeling. De niet-gelovige. En we hebben hier duizenden om ons heen. En niet alleen hebben mensen uit het buitenland onze gastvrijheid nodig. Er zijn veel Vlamingen, heel veel en steeds meer, die dat nodig hebben. Veel mensen kennen de geborgenheid van een thuis niet meer. Veel jonge mensen die een liefdevolle papa en mama niet meer ervaren. Ik lees in de krant dat meer en meer ouders brengen hun kinderen naar de psychiatrie. Psychiatrie voor kleine kinderen. Ook ouders kunnen hun kinderen dan niet meer opvoeden blijkbaar. Ze zijn zo met andere dingen bezig. En dat is, ik vind het zo ontzettend triest om te wenen. Vergeet de gastvrijheid niet. Zet je hart, zet je huis open. Wees daar meer en meer bij bepaald, op gericht, lief te hebben. Dat is hard werken. Liefhebben is keihard werken. Werken voor de meester. Heeft niets met verliefdheid te maken. Dat is iets anders. Dat is iets anders. Gastvrijheid. Vergeet ook niet de gevangenen. Nog iets. Hebreeën 13. Denk aan de gevangenen als u zelf ook gevangen bent. Aan hen die slecht behandeld worden. Alsof u ook zelf lichamelijk slecht behandeld wordt. Moeilijk is dat. Om je in te leven in mensen die het veel moeilijker hebben dan jij. Wij krijgen via mail regelmatig berichten van Open Doors. Korte berichten. En ik betrap mij erop. Telkens als ik zo'n e-mail zie, dan heb ik de neiging om dat maar weg te doen. Want ik wil eigenlijk niet dat lezen. Dat past niet in mijn leven. Ik merk de neiging van, kom, dan word ik weer bepaald bij iemand die daar het moeilijk heeft. Dan moet ik daar weer aan denken. En toch zet ik mij erop. Ik wil dat weten. Ik ga ervoor bidden. Dan lees ik dat en dan bid ik maar meteen. Anders vergeet ik het toch. Maar om daarbij bepaald te zijn. Om eraan te denken. Tegen ons vlees. Want we hebben het vaak zo dat we niet gestoord willen worden in ons mooie leventje. Nog iets, Hebreeën 13, vers 16. Oei. Vergeet het weldoen en het onderlinge hulpbetoon niet, want aan zulke offers heeft God een welgevallen. U ziet het, het wordt herhaald. De weldadigheid. In het Grieks staat er het goed doen aan anderen. In Marcus 14 zegt Jezus ook, de armen hebt u altijd bij u wanneer u wilt. Kunt u hen wel doen? Kunt u hen wel doen? Het wel doen. Hier staat, vergeet dat niet. Het goed doen aan elkaar. De weldadigheid. Vergeet dat niet. Het beroerde is, wij kennen dat niet meer. Waarom niet meer? Omdat we elkaar niet meer nodig hebben. Je woont in je huis, alles is geregeld. Je verdient. Je hebt kleren genoeg, eten genoeg. Je werk, je gezin. Wij zijn dat kwijtgeraakt omdat we meer meegegaan zijn natuurlijk met onze cultuur. Waar we van genieten, waar we God elke keer voor danken. Maar de afhankelijkheid, de onderlinge afhankelijkheid is daardoor wel verloren gegaan. Terwijl we dat steeds weer herkennen hier. Vergeet het niet. Vergeet de onderlinge hulpbetoon niet. Vergeet dat niet. Je zou zeggen, ja, dan zijn er nog in het buitenland veel broeders en zusters die dat nodig hebben. Dat zou ook zo kunnen zijn. De mededeelzaamheid, de koinonia of de koinonia, het is hoe je het uitspreekt. Het delen van geld en goederen met medegelovigen. Vergeet dat niet. Dat staat hier. Het delen van geld en goederen met medegelovigen. De koinonia. Tja. In 2 Korinthe 9 staat het ook. Door het bewijs aan dienstbetoon. Paulus brengt de collecte aan de armen. De arme gemeente in Jeruzalem. Dit bewijs van dienstbetoon. Christenen in Korinthe en omgeving zorgden voor christenen in Jeruzalem. Dus 2000 jaar geleden was er al internationale solidariteit, zou je kunnen zeggen, tussen gelovigen. Toen al. Het moest te voet gebracht worden. Afstanden van weken daartussen. En wij, met onze communicatiemedia, met alles wat zo gemakkelijk is en snel. Ik vraag me soms af, hoe zal God ons later oordelen? Met onze mogelijkheden. En met onze rijkdom. Zo komen wij later voor Jezus te staan. Aan wie hebben wij gedacht? Aan onszelf? Dat kan niet. Want aan zulke offers heeft God een welgevallen, staat hier. Christen zijn is ook het is een en al offer, het levend offer. Je offert jezelf op. Het is normaal, moet dat zijn. Dat is leven, zoals Jezus dat bedoeld heeft. Dus vergeet dat niet, staat hier. Vergeet dat niet. Nu heeft God ook dingen gegeven als hulp om ons te herinneren. Enkele voorbeelden. In Exodus 16 wordt een kruik met manna moet bewaard blijven, zodat zij het brood zien, zegt God, dat ik jullie gegeven heb. Dat latere generaties zien aan die kruik. Kijk, zo heb ik voor jullie gezorgd tijdens die reis in de woestijn. Een herinnering. Dus een hulp om je te herinneren. Nummer 15. Ze moeten gedenkkwasten maken aan de hoeken van hun kleren. Waarom? Dan zul je aan de geboden van de Heer denken. En die doen. Zonder je hart of je ogen te volgen. Ja. Ook dat hebben wij brood nodig. Niet je hart en je eigen ogen volgen, maar de stem van God volgen. Ik denk dat dan ook je inrichting van je huis een hulp kan zijn. Je kunt in je huis een schilderij of een mooi kunstwerk ophangen dat jou bepaalt bij de dingen van God. Dat er getuigenis is. Dat kan jou helpen. Heel lang stond er bij onze badkamer de tekst dat voor God niets onmogelijk is. Voor God zijn alle dingen mogelijk. En elke morgen werd ik daarbij bepaald. Dat hielp mij. Dat is mooi. Dat is maar iets kleins. Maar zo kun je jezelf ook helpen, als het ware, je te herinneren. God heeft het ook gedaan, die kruik, de gedenkkwasten. Dan, wat we net gedaan hebben, de maaltijd van de Heer. Dat is ook een gedachtenismaal, denken aan. Die maaltijd helpt ons eraan te herinneren wat Jezus voor ons gedaan heeft en wat dat betekent. We eten ons, als het ware, aan Hem vast en ook aan elkaar. Dat is de bedoeling. Het lichaam onderscheiden, de eenheid en de liefde onderling wordt bij die maaltijd ten volle heel bewust gedemonstreerd. Dat is de bedoeling. Dus, je merkt, God vindt ons denken belangrijk. En dingen niet vergeten, dingen herinneren. Hij geeft zelfs hulp. Dan als laatste twee dingen waaraan wij niet meer mogen denken. Een uit het Oude Testament en eentje uit het Nieuwe Testament. Jesaja 43. Ik zal het even voorlezen. Denk niet aan de dingen van vroeger. Let niet op de dingen van het verleden. Zie, ik maak iets nieuws. Nu zal het ontkiemen. Zult u dat niet weten? Ja, ik zal een weg aanleggen in de woestijn. Rivieren in de wildernis. Ik zal water geven in de woestijn. In de wildernis rivieren. Om mijn volk, mijn uitverkorenen, te drinken te geven. Dit volk heb ik mij geformeerd. Zij zullen mijn lof vertellen. God wil iets nieuws doen. Iets nieuws. Daarom zegt hij, denk niet aan de dingen van vroeger. Let niet op de dingen van het verleden. Soms is het goed om te leren van de geschiedenis. Soms kan het zijn dat God ook zegt, wat daar gebeurd is, mag je vergeten. Richt je op de toekomst. Richt je op dat wat voor je ligt. Want dat zegt ook Filippenzen 3. En daarmee willen we zo eindigen. Ook daarmee zegt Paulus, richt je op de toekomst. Filippenzen 3, 13 en 14. Broeders, ik zelf denk niet dat ik het gegrepen heb, maar één ding doe ik, vergetend wat achter mij is, mij uitstrekkend naar wat voor is, jaag ik naar het doel, de prijs van de roeping van God die van boven is in Christus Jezus. Laten wij dan die geestelijk volwassen zijn, deze gezindheid hebben, en als u iets anders gezind bent, ook dat zal God u openbaren. Maar tot zover wij gekomen zijn, laten wij naar dezelfde regel wandelen, laten wij eensgezind zijn. Je merkt, Paulus zegt ook in het versje daarvoor, niet dat ik het al verkregen heb of al volmaakt ben, maar ik jaag ernaar om het ook te grijpen. Want ik ben door Christus gegrepen. Hij jaagt ernaar, hij wil iets hebben, iets bereiken. Hij zegt, denk niet dat ik het al gegrepen heb, maar één ding doe ik. En dan zegt hij, vergetend wat achter is. Mij uitstrekkend naar wat voor mij is. Hij vergeet iets, hij wil iets vergeten. En dat is ook voor ons belangrijk, om je te kunnen uitstrekken naar wat voor je is. Je strekt je uit. Je vergeet, niet maar om dom te zijn, maar integendeel om geen belasting te ervaren, geen negatieve belasting mee te dragen. Jaag ik naar het doel. Hij jaagt ernaar om het ook te grijpen. En hier, hij jaagt naar het doel, de prijs van de roeping van God die van boven is, in Christus Jezus. Ik denk, broeder, zuster, dat wij allemaal zo geroepen zijn om soms dingen te vergeten, om je te kunnen uitstrekken, om je kunnen te richten naar belangrijke dingen. Er komt veel informatie op jou en mij af. Erg veel. Vroeger kregen de mensen nauwelijks informatie. Wat hadden zij? Er waren geen kranten, er waren geen media. Er waren de buren, het dorp. Sommige mensen die bleven hun leven lang in hetzelfde dorp. Een heel ander leven. Wat er in een ander land gebeurde, dat horen ze pas later. Die informatie kwam langzaam binnencijpelen. Tegenwoordig, direct weten we het. En al die informatie. Je zou denken, wat doe je ermee? Meestal lees ik, omdat we zoveel informatie krijgen, is het vaak te veel. En het maakt ons niet actief, integendeel, het maakt ons passief. Je kunt ook overgeïnformeerd geraken en dan zegt het jou niks meer. Ik ken jonge mensen, christenen, die bewust dat niet meer willen. Die al die informatie niet meer willen hebben. Ik kan het ergens begrijpen. Ik kijk geen televisie. Ik lees de krant. Nu, dat is al genoeg. Wat ik lees over Syrië, wat daar vandaag gebeurt, en ik hoor het soms ook op de radio, in de auto, dan lijkt me dat verschrikkelijk. Dan kan ik me daar geen beelden bij maken. Maar wat doe je dan? Je kunt zo weinig doen. Je kunt bidden dat God daar de gelovigen, vooral de gelovigen, helpt en kracht geeft om te helpen, om te dienen. En dat gebeurt ook. Maar het evangelie is zo brood nodig overal. En de hulp. Totdat Jezus komt. Soms is het goed. Staat hier dus om te vergeten. Maar dat doe je om te jagen naar het doel. Laten wij dan, zegt Paulus, als je volwassen bent, deze gezindheid hebben. En als je iets anders gezind bent, zegt hij, God zal het je wel openbaren. God zal het jou wel duidelijk maken. Met andere woorden, dit is het wel. Soms is het nodig te vergeten om je te kunnen richten op het belangrijke. Maar doe het dan ook helemaal. Ga ervoor, zegt Paulus. Jaag ernaar. Grijp het. Grijp het. Jaag ernaar. Ik hoop, broer en zus, dat we elkaar mogen aanvuren tot deze dingen. We hebben dus geleerd dat God soms dingen niet vergeet. Dat God soms aan mensen denkt. Dat God soms ook aan dingen niet meer denkt. Dan hebben we geleerd wat Israël niet mocht vergeten. Nooit vergeten. Wat we als gelovigen nooit mogen vergeten. Dat God soms hulp geeft om iets te herinneren, om iets niet te vergeten. En dat er ook dingen zijn waaraan wij niet meer mogen denken. Als we wijs willen zijn, is dat soms nodig. Het gaat erom toch dat ons denken, hè, ons herinneren, gereinigd is. En dat we, ja, daardoor meer en meer gericht zijn op de ander. Ik heb soms het problemen met veel liedjes die wij zingen. Liederen die zeggen dat ik van God hou. Ik hou van u. En dat vraag ik me af. En dan zing ik dat wel. En dan denk ik, ja, dat is makkelijk. Kan ik makkelijk zingen. Ik hou van u. Ja, en toch, je merkt dat steeds weer, ook in het hele Bijbel, oude en nieuwe. God verlangt ernaar dat we naar hem luisteren en doen wat hij zegt. Daardoor tonen we dat we van hem houden. En dan is het veel moeilijker om een lied te zingen, omdat we beseffen, ja, daar hebben we hulp bij nodig. Genade. En dat is het ook. Genade is dan de kernboodschap en de mogelijkheid dat God vergeeft, dat je steeds opnieuw mag beginnen en dat Gods genade jou opvoedt, jou verandert. Gelukkig maar, dat we meer en meer hierop mogen lijken. Dat we deze dingen in praktijk brengen, toepassen. Die weldadigheid, die mededeelzaamheid, waar we in feite helemaal geen zin in hebben. Omdat onze cultuur heidens en heidenser wordt. En wij geneigd zijn om daarvan mee te plukken, mee te genieten. Ik denk, we moeten oppassen dat we dat doen zoals God het bedoeld heeft. Dat we in deze cultuur aanwezig zijn als zijn lichaam. Als een stukje van Jezus Christus dat lijdt ook. Dat offers brengt. Het kan niet anders. Het is niet allemaal rozengeur en maneschijn voor een volgeling van Jezus Christus. Dat kan niet. Uiteindelijk wel. De rozengeur en maneschijn komen later. En nu geeft Jezus vreugde in het dienen van hem. Dat is waar. Maar dat is een geestelijke vreugde. Dat is een andere vreugde dan het lekkere eten en het goede geld verdienen en een mooie job hebben en noem maar op. Dat is wel een andere vreugde. God schenken dat we door dit denken meer en meer gericht mogen zijn, ja, op de gedachte van God. Op God zelf. En dat hoop ik. En ik hoop het voor jullie en ik hoop het voor mij. Dat we deze dingen in praktijk brengen. Zolang we kunnen. Zoveel we kunnen. Ieder naar zijn mogelijkheid. Ieder naar zijn gaven en talent. En dat we daardoor gaan liefhebben. Stukje bij beetje mogen leren. Met vallen en opstaan. Elkaar vergevend. Elkaar corrigerend. Elkaar bemoedigend. Ik denk dat we er allemaal behoefte aan hebben. Om zo heel bewust ook samen met elkaar om te gaan. In Jezus' kracht. Zullen we samen bidden? Vader, als we iets lezen over u en over uw woord en over waaraan u denkt. En hoe uw gedachten zijn over ons en hoe u wilt dat wij denken. Help ons, Vader, alsjeblieft, door uw woord en door uw geest. Dat we dat meer en meer ook in ons eigen leven in praktijk brengen. We zijn zo geneigd om aan onszelf te denken. Een navelstader te worden, heren. Of onszelf maar te verwennen en zorgen dat we het zelf goed hebben. Die neiging kennen we allemaal. Heer, wil ons meer en meer vrijmaken. Vrijmaken van de verkeerde eigenliefde. En gereed maken, klaarmaken om te kunnen liefhebben. U lief te hebben. En onze naaste als onszelf. O Heer Jezus, verander ons denken. Heer, geef ons uw gedachtes. En leer ons zo te wandelen met u. Te vergeven. Vergeving te schenken. Vergeving te ontvangen. En zo samen door te gaan, Heer. Samen ons richten naar het doel. Zoals Paulus, Heer. Te grijpen. Proberen te grijpen wat voor ons ligt. Om ons doel te bereiken. O Vader, geef ons die genade als gemeente. Ja, zegen iedereen die hier vandaag niet kan zijn, Heer, die ziek is of zwak. Wilt u ze vervullen? Wilt u ze roepen en trekken? Wilt u ze weer sterk maken? Dat we samen als gemeente meer en meer mogen lijken op dat lichaam wat u bedoeld heeft. In Jezus' naam. Amen.